En daarna over de schriften opnieuw in het Nieuwe Testament. We lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen in hoofdstuk 18 bij vers 31 en lezen door tot en met hoofdstuk 19 vers 10.
En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeet. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende, zullen zij hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En ze verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. En het geschiedde, als hij bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat, bedelende. En deze hoorende de scharen voorbij gaan, vraagde wat het was. En ze boodschapten hem dat Jezus de Nazarene voorbij ging. En hij riep, zeggende: Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En die voorbij gingen bestraften hem, omdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: zoon Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zou? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaf een grote lof. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren. En hij was rijk. Hij zocht Jezus te zien, wie hij was. En kon niet vanwege de schade, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij in een wilde vijgenboom, omdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag hij hem. En zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te erbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik ten armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden in deze huizen is in deze huizen zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
De gemeente des Heren, volgende week de viering van het heilig avondmaal. U heeft de mededeling daarover gehoord van de kerkenraad. En wie zijn nou degenen die zijn uitgenodigd? Voor wie is dit nu? Nou, zegt u, dat is nog eenvoudig. Allen die hun geloof hebben beleden zijn uitgenodigd voor de viering van het heilig avondmaal. Ja, zegt een ander, maar ik heb net even meegelezen in het formulier. Dat gaat toch niet zomaar, daar gaat een week van voorbereiding aan vooraf. Dat formulier wat spreekt van kennis van ellende. Dat ik weet wie ik ben voor Gods aangezicht. Dat ik dat geleerd heb. En dat me dat op de knieën heeft gebracht. Maar dat ik ook weet dat Christus voor mij gestorven is. En dat iets van die dankbaarheid zichtbaar is. Elke dag van mijn leven. In het heiligen van mijn leven. Het avondmaal voor de gelovigen. Maar ben ik dan wel zo'n gelovige? Ben ik het wel? En misschien is dat wel de vraag waar u mee zit. Ben ik het wel waard? Ben ik wel waardig genoeg om avondmaal te vieren? Waardig om aan de tafel te komen bij de koning van de koningen? Aan te zitten bij de heren van de legermachten? Laten we deze vraag meenemen en gaan luisteren naar de geschiedenis die wij hebben opengeslagen in Lucas 19. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 19, het slot van vers 5. Deze woorden: haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. We luisteren naar deze woorden onder het thema een koninklijke uitnodiging. En uit deze woorden komen twee lijnen. Allereerst letten wij op een bevel. En in de tweede plaats op een belofte. Een koninklijke uitnodiging van bevel en van belofte. Zacchaeus, wie is hij? Nou, aan zijn naam te zien is het een Joodse man. Het is namelijk een naam met een Hebreeuwse betekenis. En als je dat zou vertalen, weergeven in onze taal, dan betekent die naam iets als puur. Onschuldig. Die naam die heeft hij gekregen van zijn vader op de 8e dag van zijn leven. De dag waarop hij besneden werd. En bij die besnijdenis heeft zijn vader hem die naam gegeven. Zacchaeus. In het geven van die naam klonk misschien iets door van een wens. Van hoop. Iets van resultaat van vrucht van gebed. Dat hun zoon, die ze uit de hand van de Heer hadden ontvangen, puur zou zijn. Voor Gods aangezicht zou leven, zou wandelen, vol van Gods vrucht. Een kind uit het Joodse volk. Een verbondskind. En zijn vader heeft hem van jongs af aan ingewijd in de schriften. De rollen, de boekrollen van Mozes open gedaan en onderwijs gegeven. Onderwijs, de belofte van het verbond, bijvoorbeeld met de geschiedenis van Abraham. Het geloof in de levende God, in de verbondsgod, dat gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar ook de verplichtingen die horen bij het verbond. Bij het zijn van een kind van het verbond, namelijk het houden van de wet des Heren. Wij ontmoeten Zacchaeus hier in Lucas 19. We komen hem hier voor het eerst tegen. En als je deze geschiedenis op je in laat werken, dan is het met Zacchaeus niet goed gegaan. Er is ergens iets grondig misgegaan in zijn leven. Ja, een Joodse man. Maar hij leeft wel buiten zijn volk. Heeft ook weinig contact met dat volk. Dat volk, dat moet hem niet. Ze hebben een hekel aan hem. Ja, waar dat door gekomen is, waar dat ooit begonnen is, zou het kunnen omdat hij een afwijkend postuur heeft? Een lichamelijk gebrek misschien? Een handicap? Uit die woorden maken we op dat het nogal een klein mannetje is. Is het daar begonnen, die rivaliteit, en dat Zacchaeus is zich gaan afzetten tegen zijn volksgenoten en wat apart is komen te staan en dat hij zijn eigen keuzes heeft gemaakt, zijn eigen weg is gevolgd? Maar hoe dan ook, uit dit gedeelte wordt ons wel duidelijk dat de Joden helemaal niets van hem moeten hebben. En waarom, dat wordt ook wel duidelijk. Hij is een tollenaar. En niet zomaar een tollenaar de eerste, de beste. Nee, hij is het hoofd van de tollenaren. Hij is als het ware de baas daarvan. Wij zouden zeggen, hij staat aan het hoofd van een belastingkantoor. En hij int de tol, de belastingen voor Rome. Voor die gehate Romeinen, daar werkt Zacchaeus voor. En dat in de stad Jericho, dat is niet verwonderlijk. Want Jericho is een van de grote handelscentra. Een van de plekken waar tollenaar werken. En waar ze de belastingen innen. Want Jericho was een stapelplaats. Daar werden de goederen naartoe gebracht. Daar werd markt gehouden. Daar wisselden eigendommen van de ene naar de andere partij. Want Jericho, dat ligt op een belangrijke handelsroute. Het is onderdeel van de route die loopt van Egypte naar het noorden. Dus ook die routes of ook die karavanen vanuit Egypte, rijk beladen, kwamen daar langs en moesten dan afrekenen. Onderdeel ook van de weg van Judea naar het Overjordaanse. Dus als je met je goederen kwam, dan moest je op een of andere manier wel door Jericho heen. En dan werd er belasting geheven. Dan moest je tol betalen. En de tarieven waren heel verschillend. Hing er vanaf wat je meenam. Van een paar procent tot wel meer dan 25% van de handelswaarde. Als je dan kwam als boer met je olijven die je geoogst had en die je daar op de markt wilde brengen om ze te verkopen, dan moest je dus eerst langs bij het kantoor van Zacchaeus. En als die karavaan kwam vol met dure goederen en dure spullen vanuit de binnenlanden van Afrika, met kostbare edelstenen en elpenbenen, al die prachtige dingen die gebruikt werden om de huizen van de Romeinen te verfraaien, daar moest er afgerekend worden. Ook zij moesten zich voegen bij het kantoor van Zacchaeus. En de Romeinen die hadden daar een heel slim systeem voor bedacht. Ze hadden namelijk de tol verpacht. Dus niet zo dat elke munt die geïnd werd dan weer één op één afgedragen moest worden. Nee, als tollenaar dan kon je je inkopen. Voor een jaar, dan betaalde je een flink bedrag en dan had je het recht om dat hele jaar op die plek de belasting te heffen. En met dat geld wat je dan inde, kon je dat bedrag wat je betaald had aan Rome terugverdienen. Je had het recht om de tol te heffen. En je moest dat doen aan de hand van de tarieven die door de Romeinen waren opgegeven. Je moest dan de handelswaar inschatten en dan het tarief bepalen. En zo zien dat je dat wat je aan Rome betaald had, dat weer terugkwam. Het risico lag dan helemaal bij de tollenaar. Die droeg het verlies als hij te veel betaald had aan Rome. En als hij een goede deal had kunnen sluiten, het voordeel dat was voor hem. En dat systeem, dat had Rome slim bedacht. Want dat had een aantal belangrijke voordelen. Hierdoor was er stabiliteit in de inkomsten. Eén keer per jaar werden de tolpacht werd uitgegeven en werden de bedragen daarvoor afgerekend. En dat ging dan naar Rome toe. En dat gaf stabiliteit. Rome wist dan gewoon waar ze aan toe waren. Zaten ook niet met het omrekenen van allerlei munten, Joodse shekels naar Romeinse denariën. Nee, het werd in één keer afgerekend en daarmee was het klaar. Ook niet het hele jaar door allerlei transporten van geld naar de stad Rome toe, die een prooi zouden kunnen zijn van rovers. Nee, in één keer afrekenen en in één keer duidelijkheid. Nog een voordeel. De lokale bevolking die kent daar de situatie het beste. Zo'n tollenaar die kan goed inschatten wat de opbrengst moet zijn van zo'n tol. En daarmee is het risico verlegd. Maar daarmee heeft Rome ook een prachtig instrument in handen om dat volk klein te houden. De Romeinse overheid die heel graag regeerde volgens het principe, volgens het spelletje van verdeel en heers. Want wat is er nou mooier om iemand vanuit dat volk zelf aan te stellen, aan te wijzen, de gelegenheid te geven om daar geld te verdienen en zo iets van een tegenstelling binnen dat volk zelf te regeren. Het ongenoegen niet alleen gericht tegen die Romeinse overheersers, maar ook tegen die Joden die door Rome werden ingeschakeld. Voordelen dus. Maar aan dit systeem zat één grote nadeel. Dit systeem werkt namelijk de corruptie in de hand. Want één keer een prijs betalen voor het recht om tol te heffen, dat geeft wel de verleiding om te veel te vragen. Om die tol veel te hoog vast te stellen. Om mensen uit te kleden, om mensen af te persen. Zeker ook omdat zo'n tollenaar stond gewoon het Romeinse recht ten dienste. En ze konden gewoon ook de Romeinse soldaten inschakelen als iemand weigerde te betalen. Of als iemand te weinig betaalde. Degene die moest betalen was weerloos. Die tollenaar kon eigenlijk doen en laten wat hij zelf wilde. En dus veel te veel vragen. En dat was ook de gewoonte, dat was ook de werkwijze van de tollenaren, ook in Israël. En Zacchaeus was bepaald geen uitzondering. Dat wordt duidelijk als je het gedeelte leest. In vers 2 zien we dat hij rijk was. Hij was rijk. Die tol die had hem bepaald geen windeieren gelegd. Hij was multimiljonair geworden. Hij had zich verrijkt over de ruggen van zijn volksgenoten heen. En in vers 8 lees je het ook. Dat hij anderen ontvreemd heeft, letterlijk afgeperst heeft. Mensen onder druk gezet. Ze moesten betalen en anders, zo dwong hij ze tot woeker. En die stadsbewoners, die hadden een gruwelijke hekel aan hem. Ze noemen hem ook in vers 7 een zondaar. Ze sissen het uit. Zo kwaad en zo boos zijn ze op hem. Zacchaeus, de man die het gemaakt heeft. De man die schatrijk is. Jawel, hij had wel zijn ziel verkocht aan Rome. Of beter gezegd, hij had zijn ziel verkocht aan de duivel. Gevallen voor de god Mammon. Er is nog iets opvallends aan Zacchaeus. We lezen dit gedeelte, hij wil Jezus zien. Nee, het staat er nog sterker, nog scherper. Kijkt u maar mee in vers 3. En hij zocht Jezus te zien, wie hij was. Hij zocht hem te zien, hij moest hem gaan zien. Zacchaeus wellicht nieuwsgierig geworden. Het is inmiddels al een periode van zo'n 3 jaar dat de Heer Jezus rondtrekt. in Galilea en Judea over hem gehoord. Andere tollenaren, u leest daarvan in Lucas 15, die hem erover verteld hebben dat ze met Jezus gegeten hadden. Of zou het kunnen dat Zacchaeus, ondanks zijn rijkdom en ondanks dat het allemaal naar zijn kant kwam, dat hij toch erg leeg is? En dat er iets van een honger in zijn leven is en dat hij zoekt naar vervulling, wat hij niet vindt bij al dat geld. Of dat hij voortgejaagd wordt door een bepaalde vorm van schuldgevoel. De belijdenis in vers 8, die komt er wel heel snel uit, hè? Dat hij beseft dat hij fout zit. Of zou de opvoeding van thuis aan hem knagen? Wat het ook geweest is, we weten het niet, maar hij wil en hij zal Jezus gaan zien. De mensen die gunnen het hem niet. En zelf lukt het hem ook niet, want hij is te klein. Nou, maar daar verzint hij wel wat op. En hij, de tollenaar die daar prachtig gekleed gaat, in prachtige kleding, hij holt door de straten van Jericho. Een ongehoord en een ongekend gezicht. Maar hij moet Jezus gaan zien. Hij holt de menigte vooruit en klimt in een boom. Hij klimt in een wilde vijgenboom, zo hebben we gelezen. Ja, dat zijn bomen die daar stonden, platanen. Bomen met een korte en een dikke stam. Werden ongeveer zo'n 15 meter hoog. Maar vooral de kruin, die werd heel breed. Die takken die liepen bijna horizontaal en die hadden wel een breedte van 25 meter. Zo breed kon die kruin van zo'n boom worden. En die stam was kort, zodat ook de kleine mannetje daar makkelijk in kon klimmen. En hij klimt erin, zoekt een plek op een van de grote takken en verschuilt zich tussen de bladeren. En gaat zien wat er komen gaat. Hij zit daar hoog en droog, daarboven in die boom. Maar wat verwacht hij nu eigenlijk? Waar hoopt hij nu op? Ja, hij wil Jezus zien. De man waarvan hij gehoord heeft, ongetwijfeld. Die zo geweldig spreekt. Niet zoals de rabbies in die tijd die vooral veel vragen stellen en wijfelend en aan zoeken. Nee, deze rabbi spreekt met macht. Als hij wat zegt, dan staat het er. En de dingen die hij doet, de wonderen die hij doet. De omgang met mensen ook zo ongekend anders. Ja, wat verwacht hij? Misschien weet hij het niet. Zacchaeus. Als je zo dat op je in laat werken wie Zacchaeus is geweest. En je zou dan de vraag waarmee ik begon opnieuw stellen. Zou hij het waard zijn? Is hij het nu waardig om aan de tafel van de Heere te komen? Jawel, een verbondskind behorend bij het Joodse volk onder de belofte van het evangelie, belofte van het woord van God. En toch een zondaar. Rijk en verrijkt, aan geen enkel ding gebrekt, maar in feite straatarm. Veracht door de mensen. Maar het ergste, verloren voor God. Als je dat op je in laat werken wie Zacchaeus is geweest, dan hij zeker niet. En toch komt tot hem die koninklijke uitnodiging in vers 5. Heel helder en heel duidelijk krijgt hij daar die uitnodiging van Jezus Christus zelf. Haast u, kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Wie spreekt die woorden? Van wie ontvangt hij deze uitnodiging? Wie is het hem die hem deze woorden toeroept? Dat woord wat zo gezaghebbend klinkt. Een bevel is. Het is Jezus Christus en hij komt door Jericho heen. En de manier waarop het beschreven staat in vers 1 maakt duidelijk dat hij op reis is. Ja, dat is hij al en dat blijkt ook als je de hoofdstukken in het boek Lucas zo doorbladert vanaf vers 9. Dan zie je dat hij één lange reis maakt. Het wordt ook wel het reisverslag genoemd midden in het Lucas-evangelie. De reis naar Jeruzalem toe, met haast, onderweg naar Jeruzalem. Daar moet hij naartoe. Jeruzalem. Om daar te gaan lijden en te gaan sterven. Om daar te doen wat zijn vader hem opgedragen heeft. Om daar te doen wat hij wil doen met heel zijn hart. Lijden en sterven. En hij gaat daar met haast door Jeruzalem, door Jericho heen. Onderweg naar Jeruzalem waar hij, ja we hebben het gelezen in Lucas 18. Overgeleverd zal worden. Mishandeld zal worden. Bespot zal worden, beschimpt zal worden en een vreselijke dood zal sterven. Ja, dat is nog niet het ergste. Verlaten zal worden, door zijn vader. En de toren van God, die volle toren van God zal dragen over de zonde en de ongerechtigheid van de mensen, die zal op hem neerkomen. Maar hij wil dat. Hij is volmaakt, volkomen toebereid. Hij wil dat doen. En hij moet naar Jeruzalem nu. Hij gaat daar met haast. Ja, en dan gaat hij door Jericho heen. Ja, dat moet wel, want die weg die loopt dwars door die stad heen. Hij moet door die stad heen. Maar op die weg in Jericho zijn wel ophouders. Hij wordt telkens lastiggevallen, telkens tegengehouden. Eerst een blinde die om zijn hulp vraagt. En de Heer Jezus hoort. En nu een tollenaar. Maar Jezus laat zich ophouden. Het is zelfs onderdeel van zijn werk. Het is onderdeel van het werk wat hij doet en gaat doen in Jeruzalem. Kijkt u maar mee in vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij is in Jericho omdat hij daar werk te doen heeft. Hier, Jezus in Jericho. En daar ontmoet hij Zacchaeus. Ja, let wel, het is wel de laatste keer dat Jezus in Jericho komt. Het was voor Zacchaeus wel de allerlaatste mogelijkheid om Jezus te gaan zien. Moet je nog voorstellen dat Zacchaeus 's ochtends had gezegd, nou, ik moet nog wat rekeningen nakijken. Ik moet nog wat natellen, kijken of die inkomsten een beetje in verhouding zijn met wat ik betaald heb. En of die tollenaren waar ik leiding aan geef, dat allemaal wel goed doen. Jezus komt, nou laat maar, eerst mijn werk maar. Dan was Jezus voorbij gegaan en had hij hem nooit meer kunnen zien. Jezus onderweg in Jericho. Hij loopt daar, hij wandelt daar door die stad heen en komt dan bij die boom, bij die plataan en kijkt dan omhoog. Ja, dat is wel bewust. Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je aan het wandelen bent, zo aan het lopen bent, het is niet het eerste wat je doet om dan omhoog te kijken tussen de bladeren van een boom om te zien, wat zit daar nu? Maar meer nog, hij ziet Zacchaeus. Tussen de bladeren, achter de bladeren. Weet dat hij daar zit. Ja, meer nog, hij roept Zacchaeus. Hij roept hem bij zijn naam. Hij roept Zacchaeus. Hij kent hem dus. Hij kent hem bij naam. Waarom moest Jezus in Jericho zijn? Jezus moest Zacchaeus zien. Zacchaeus die kwam en zocht en probeerde en net zolang zijn best deed om Jezus te zien. Maar het ligt net andersom. Jezus kwam in Jericho, want hij moest Zacchaeus zien. Dat wist Zacchaeus niet. En wat hij echt gezocht heeft en gedacht heeft, we weten het niet precies, maar uit het hele gedeelte maakt duidelijk dat hij het zelf eigenlijk ook niet wist. Maar Jezus wel. Jezus is hier in Jericho om te doen de wil van de Vader opnieuw. Om op te zoeken wat verloren is. En Zacchaeus is verloren, ligt verloren. En ontmoet nu Jezus Christus, de zaligmaker. Hoort de stem van de zaligmaker. Hoort het bevel, die uitnodiging die geen tegenstand duldt. Haast u, kom af. Want ik moet heden, ik moet vandaag in uw huis zijn. En Zacchaeus, hij gehoorzaamt. Het is ook een woord met macht, hij kan daar niet onderuit. En hij, de man die alles gemaakt heeft en alles kan permitteren, gewillig. Hij volgt. Hij luistert naar de zaligmaker. En neemt Jezus mee. Jezus die het initiatief neemt en in het huis van Zacchaeus komt. Het huis van Zacchaeus. Ja, wat zou daar allemaal te vinden zijn? Wat komt Jezus allemaal tegen in dat huis van die tollenaar? Zullen we eens even meekijken? Jezus komt daar binnen en dan ziet hij daar ongetwijfeld zijn vrouw en zijn kinderen en gezin. Het gezin van Zacchaeus wat daar zich wentelt in de rijkdom, gewend is ook aan de zonde. Gewend is aan een leven zonder God. Zacchaeus, Jezus komt binnen en ziet dat in het huis, in het gezin van Zacchaeus. Hij ziet het. Jezus komt binnen en ziet daar overal pracht en praal, rijkdom. Rijkdom die gestolen is. Jezus, hij ziet het. Jezus, hij komt in het leven, in het huis van Zacchaeus en komt collega's, komt personeel tegen. Die handelen naar de instructie van Zacchaeus om corrupt te zijn. Jezus, hij ziet het. En hij ziet ook de vrienden van Zacchaeus. Die maar wat graag genieten en een graantje meepikken van die gestolen rijkdom van Zacchaeus. Jezus ziet dat. En met het bevel dat Jezus in het huis van Zacchaeus moet zijn, klinkt ook het bevel dat het allemaal anders moet worden. Wat nodig is? Zelfonderzoek. En laten we deze lijn, deze geschiedenis meenemen in ons eigen huis, in ons eigen leven, ook in de komende week. Dat we ons huis binnengaan, ons leven ingaan en zo naar ons leven kijken. Dat Jezus ook meekijkt. Ook de dingen zitten in ons gezin, in ons leven, in ons huis, in ons werk. Dat we Jezus als het ware binnenlaten. En daar waar hij binnenkomt, daar gaan de luiken open. Daar gaat het licht op. Dan moet de duisternis wijken. Dan komen de werken van de duisternis aan het licht. Ja, een beetje oppoetsen en even snel, nou ja, voor het oog wat opruimen helpt niet. Want, wat doet de Heer Jezus? Ik moet vandaag in uw huis blijven. Of, en zo heeft hij in de Statenvertaling dat weergegeven, dat is een terechte keuze, verblijven. Daar zit iets in dat hij blijft. Niet zomaar even, maar dat hij onderdeel wordt van het leven, onderdeel wordt van het gezin, onderdeel van dat huis en dat hij alles ziet en alles weet. Dat zo het licht opgaat in het leven van zijn geest, het licht opgaat in ons leven. Even oppoetsen werkt niet. Alles, maar dan ook alles komt aan het licht. Een woord van bevel. Maar in dit woord klinkt ook een belofte mee. Dat woord wat zo stevig en zo stellig klinkt, wat geen tegenspraak duldt, daarin klinkt ook de belofte. Want wie komt er? En wie is het die blijft? Het is Jezus Christus. De zaligmaker. De verlosser. De redder. Hij die Heer is. Hij die koning is. Hij komt. En als hij komt, dan schept hij een nieuwe gemeenschap. Gemeenschap met hem en met de Vader. Als hij spreekt, dan moet de duisternis wijken. Jezus in je leven, hij in je huis, dan wordt alles anders. Dat kan niet anders. Als hij spreekt, als hij dit contact legt, als hij die nieuwe gemeenschap maakt, dan wordt alles anders. Ja, hoe dan? In de zin van somber, zwaar, moeilijk, lastig, saai misschien. Kijk eens naar vers 6. En hij, dat is Zacchaeus, haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. In dat huis van Zacchaeus, waar Jezus kwam en waar Jezus bleef, daar is blijdschap, daar is vreugde. In dat huis, in dat gezin, in dat leven. Zacchaeus, hem is het allerbeste overkomen. Als multimiljonair heeft hij nog nooit zo'n vreugde, zo'n blijdschap ervaren. Maar waar Jezus komt, waar Jezus is, daar is vreugde. Daar blijft de vreugde. Want die vreugde gaat mee, die blijft. Die vreugde is duurzaam. Die vreugde is eeuwig. Kijk, alles van deze wereld, het kan heel prachtig zijn. En neem me vast niet kwalijk na 2 sterfgevallen in het midden van de gemeente. Dus je staat op de begraafplaats bij een open graf. Wat is dan aardse rijkdom nog waard? Je moet het allemaal achterlaten. Je kunt er hooguit hier in het leven even een poosje van genieten. En dan ook. Aan alle kanten wordt het aangevallen, aangeknaagd en geknabbeld. De mot die de stukken invreet, de roest die het verderft, dieven die het weg willen nemen. Al het mooie van deze wereld, dat geeft je ook nog een heleboel zorgen. Maar deze rijkdom, dat Jezus Christus zelf in je leven komt en daar blijft. Dat je deelt in dat geluk, in die vreugde van vergeving, van verzoening. Geen toorn meer, maar liefde. Eeuwige liefde, ook voor jou, ook voor u. Dat geeft toch een toekomst vol van hoop. Dat is toch een rijkdom die je niet uit kan tellen, niet uit kan rekenen. Omdat je dan in de meest letterlijke zin van het woord schat hemelrijk bent. Opnieuw, Zacchaeus. Is hij het waardig om avondmaal te vieren? Nee, niet in zichzelf. Zijn wij het waardig om avondmaal te vieren? Nooit in onszelf, maar dat kan alleen als we waardig gemaakt zijn door Jezus Christus. Als Hij woont en troont in ons leven. En gemeente, laten we zo deze geschiedenis meenemen. Ook in deze voorbereidingsweek die we in zijn gegaan. Waardigheid zit nooit. Nooit in onszelf. Maar alleen waardig gemaakt door Hem, Jezus Christus. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ja, dan kan het. Dan kan het ook volgende week. Nee, niet om onze waardigheid en onze verdiensten en onze grootheid en ons geloof uit te stallen. Dan kan het zitten aan de tafel van de Heer. Broeders en zusters, gemeente, als we naar onszelf kijken, met alles wat we zelf hebben of denken te hebben, geldt het dan ook niet van ons? Rijk en verrijkt en geen ding gebrekt. Gemeente, wordt u dan niet nieuwsgierig als u deze geschiedenis leest en hoort? Diezelfde vraag van Zacchaeus ook in je hart, om Jezus te gaan zien. Wij als gemeente, geroepen door de Heer, geroepen bij naam in de doop. Maar steeds als het woord open gaat, worden we geroepen door Hem. Hij kent u. Hij kent jou. Hij riep je, Hij roept je nog steeds bij naam. En Hij roept u. Hij roept ook jou. Ik moet vandaag in je huis zijn. Ik moet vandaag in je huis blijven. En wat is je antwoord? Wat is uw antwoord? Wat is ons antwoord op die koninklijke uitnodiging van koning Jezus? Als Hij zegt, kom naar beneden. Kom nou eens van die eigen troon af. Haast je. En let op, vandaag, heden, niet uitstellen. Nu is het moment. Want je weet niet of er wel een morgen komt. Nu klinkt de oproep om naar beneden te komen. En voor Hem neer te vallen, Hem te dienen, Hem te buigen, Hem te volgen, Hem ook toe te laten in je leven. Jawel, dat heeft wel consequenties, want dan blijft Hij. Dan heeft Hij het voor het zeggen in je leven. Want Hij is Heere. En dan moet het in je leven ook toegaan volgens Zijn norm, volgens Zijn woord. Heb je er al gehoor aan gegeven? Aan die oproep, aan die uitnodiging van Jezus Christus. Ben je al gekomen? Ben je al afgeklommen van je eigen troon? Als dat nog niet zo is. Laat je dan leiden. En je zult het ontdekken. Hetzelfde wat Zacchaeus ontdekte. Dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. De Heere in je leven, dat is goed. En misschien zeg ik, ja, ik heb het gedaan. Met vallen en opstaan. En ik breng er zo weinig van terecht. Neem nou deze geschiedenis mee. De voorbereidingsweek in. Juist in die twijfel. Juist in die aanvechting. En laat dan dat bevel wegen. Hij is de Heere, de koning. Laat Hem het voor het zeggen hebben. Hij die alles ziet. Leg het ook allemaal bij Hem neer. En beleid maar je zonde. Je twijfel. Je verwarring, leg het allemaal bij Hem neer. Want Hij regeert. En laat dat dan ook een belofte zijn. Want Hij is Heere. Als Hij komt en Hij is gekomen, dan gaat Hij voorop. Ook in de geestelijke strijd. En wij weten het. We mogen het geloven. En we mogen het elkaar toeroepen. De boze is verslagen. Hij heeft de zaligheid verdiend. En deze Heere. Deze Koning. Deze Jezus Christus, Hij is beschikbaar, ook vandaag. Overwinnen de zonde? Nee, dat zal niet gaan in eigen kracht. Maar dat hoeft ook niet. Hij is overwinnaar. Hij regeert. En nogmaals, dan zien we in onszelf geen waardigheid. Maar dan zien we de waardigheid, de waarde in Jezus Christus. Op grond van Zijn kruisverdiensten. En daarom komt er vanochtend tot ons wie we zijn. Welke positie we innemen ten opzichte van de Heer, misschien nog wel hoog op je troon, of dat je neergebogen ligt, klinkt die koninklijke uitnodiging met bevel en belofte. Ik moet heden in uw huis blijven. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.